Jullie zouden allemaal Openbaring 2 op kunnen zoeken. Openbaring 2. En dan gaan we kijken met elkaar naar de brief aan de gemeente van Efeze. En als het over de gemeente van Efeze gaat, dan weten we eigenlijk best heel veel van. We kunnen daarvan lezen in de handelingen. Paulus heeft een brief gericht aan de gemeente van Efeze. Vanavond lezen we een brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Efeze. En Efeze, daar zijn nog best wel wat dingen van te zien. Wat we hier op dit plaatje zien, dat is vandaag de dag gewoon te zien. Dit is over van de stad. De eens zo machtige havenstad, bloeiend en vol afgoderij. Is weinig meer van over dan alleen maar ruïnes. Oh, wacht. Hij doet het niet. Ja. Oké. Ja. Nou, doen we naar de volgende. Nou, dit is denk ik voor de meesten wel bekend. Dit is een theater. En in het midden waar je die man helemaal beneden aan ziet, daar ergens zou Paulus gestaan kunnen moeten hebben. Toen de stad Efeze zich over hem losbarstte, omdat Paulus de naam van de Heer Jezus verkondigde. En een of andere Demetrius was, die verkocht geen tempeltjes meer. Hij had geen inkomsten meer en toen had hij de hele stad bij elkaar gesleept tegen Paulus. En toen riepen ze allemaal, grootste, nou wij in de Nederlandse vertaling staat vaak Diana of Artemis. En dat is denk ik de officiële naam van de afgod die ze daar dienden. En 2 uur lang konden bijna 20.000 mensen in dit theater hebben ze daar uitgeroepen. Grootste, nou ja, we hoeven het niet eens na te zeggen, want het is toch afgoderij. Maar je kan wel voorstellen dat dat immens overweldigend is geweest. En het is vandaag de dag nog steeds te zien. Volgende plaatje. Nou, dit is een plaatje van de god die ze diende, in het Nederlands Diana en in de grondtaal Artemis, volgende. Nou, deze heb ik even bijgedaan, dat vond ik zelf wel aardig. Paulus heeft in de brief van Efeze heeft hij het over de witte hoogte en dat heet Pamukkala. En dat is, dit is geen sneeuw of ijs, dit is gewoon hoog in de zomer en dit is kalkrots. Het is een bijzonder natuurverschijnsel. En dat heb je eigenlijk geloof ik alleen maar daar. Dus dan heb ik nu nog 1 plaatje. 7 brieven van de Heere Jezus zelf aan 7 gemeentes. En ik heb dit plaatje ooit een keer gezien. Ik heb er een tijdje naar gezocht en toen vond ik het, gelukkig. Helemaal links zien jullie 7 gemeentes. Efeze, Smyrna, Pergamum en noem maar op. En tijdperk en jaren. En er zijn mensen die zeggen van nou, de brief van de Efeze, die zou je kunnen vastbinden in het apostolische tijdperk. Die was gericht aan de gemeentes die waren gesticht door de apostelen en door de discipelen. Oh. Ik denk dat ik hem opdrukte. De gemeente van Smyrna, die was in een nieuw tijdperk. Dat was de kerk die vervolgd werd door alle Joodse of alle Romeinse keizers. Nou, en zo is dat helemaal op te delen. En dan de brief van de Laodicea, dat is de brief aan de gemeente van de eindtijd. Dat zouden we zo kunnen opstellen. En toch geloof ik vanavond, hij mag uit hoor. Als we vanavond gaan kijken naar de brief aan de gemeente van Efeze, dat die ook voor vandaag, voor de gemeente in de eindtijd net zo belangrijk en leerzaam is. Zullen we er met elkaar naar gaan kijken. Vers 1 van hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef gesteld hebt. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die te midden in de hof of in het paradijs van God staat. Stel je nou eens voor, en misschien voor degene die zich een reformatorische kerk kunnen voorstellen, zouden ze misschien nog meer de spanning kunnen voorstellen, maar stel je nou eens voor dat je een brief krijgt, dat we zo bij elkaar zijn, zoals vanavond, en ineens komt er iemand binnen en die zei, ik heb een brief van Paulus. Wauw. Dan zou je toch allemaal je oren spitsen als die brief voorgelezen werd, voor ons als gemeente. Maar wat zou je voelen, wat zou je ervaren, als er vanavond iemand binnenkwam en die zei, ik heb een brief van de Heer Jezus Christus zelf. Dat is niet een brief van de koning, van Willem-Alexander, die we allemaal heel bijzonder zouden vinden, maar nu krijg je een brief van de Heer Jezus zelf. En dat is gebeurd in de gemeente van Efeze. En als we dat met elkaar lezen, dan ontdekken we zoveel mooie dingen. Ga met mij mee, ga met ons mee in deze ontdekkingstocht. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De tekst legt zich eigenlijk uit in hoofdstuk 1 vers 20, de tekst die daarboven staat. Het geheimenis van de zeven sterren, die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Dit zegt hij, Jezus Christus, die de zeven sterren in zijn rechterhand heeft. Dat zijn de voorgangers van de gemeente. Dat is de leiding van de gemeente. Want we hebben gelezen, dat zijn de engelen, en dat zijn niet, dat is niet engel Gabriël en Michaël, maar dat zijn de boodschappers. Hier staat het woord in het Grieks, engel, boodschapper. En misschien zeg je, waarom zeg je nu engel of boodschapper in plaats van engel, of zeg je voorganger? Nou, dat kan ik wel uitleggen. We weten allemaal wat er staat geschreven over Johannes de Doper, waarvan geschreven staat, en zie, ik zend mijn engel uit voor uw aangezicht, voor zijn aangezicht. Dit wordt gezegd van Johannes de Doper. Johannes de Doper was een mens van vlees en bloed, zoals wij, geboren uit Elisabeth. En hij wordt de engel genoemd. En zo wordt hier gezegd, wordt de vergelijking getrokken, zijn de voorgangers van de gemeente, dat zijn de sterren in de hand, en niet zomaar een hand, de rechterhand van de Heer Jezus zelf. En als we daarover nadenken wat een bijzondere omschrijving dit is, als we lezen wat er allemaal staat geschreven over de rechterhand van God, dan staat er overvloedig veel. En ik wilde een aantal met jullie lezen om met mij verwonderd te zijn over de rechterhand van God. Laten we gaan naar Exodus 15. Exodus 15 is het hoofdstuk waar in hoofdstuk 14 is het volk van Egypte, volk van Israël is uit Egypte getrokken. Ze zijn door de zee gegaan. God heeft een pad gemaakt door de zee en de Egyptenaren dachten van, we gaan ze inhalen, we gaan ze vangen. Maar wat gebeurde er? God liet dat hele volk verdrinken. En wie deed dat? Hoe deed God dat? Nou, vers 6 van hoofdstuk 15 leven we het volgende. Uw rechterhand, heren, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, heren, verpletterde de vijand. De rechterhand van de Heer Jezus houdt de engelen vast. De sterren vast. De voorgangers vast. Deze rechterhand die ooit de Egyptenaren verpletterde. Vers 12 lezen we het volgende. Uw sterke rechterhand, u strekte uw rechterhand uit. En de aarde verzwolg de Egyptenaren. Wauw. Wat een bemoediging. Waar je als gemeente in ligt. Geborgen in de rechterhand van God. Laten we kijken naar Psalm 98. Vers 1. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben hem heil gebracht. Verlossing. Genade. Het komt voort uit de rechterhand van God. Psalm 118, dat is de laatste die ik met jullie delen wil, maar de profeten zijn er eigenlijk nog vol van, over de rechterhand van God. Vers 16. De rechterhand van de Heere is hoog verheven en de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Het is dus niet zomaar toevallig dat er geschreven staat de rechterhand in Openbaring 2, maar ik denk dat dit heel nadrukkelijk geregisseerd is door de Heer Jezus zelf. En wat een bemoediging en wat een heerlijke troost is het om te weten dat je geborgen ligt in zijn krachtige hand. In zijn hand die verlossing kan geven. Die heil geeft, redding en genade. Maar jullie begrijpen, daar gaat het niet om. Hij zegt, hij die de 7 sterren in zijn hand heeft en die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. We hebben gelezen in vers 20 van hoofdstuk 1, die 7 kandelaren, dat zijn de 7 gemeentes. En daaraan zien we heel duidelijk waar het om gaat in de gemeente. Het gaat niet om de voorgangers, die de Heer Jezus in zijn hand heeft. Het gaat niet om die 7 gouden kandelaren. Maar het gaat om de Heer Jezus die daar te midden wandelt. En onze gemeente heet dan wel geen Efeze of Smyrna of Pergamum of Laodicea. Maar één ding mogen we weten. En dat de Heer Jezus op dezelfde wijze ook hier vanavond wandelt. Hij kijkt naar ons en hij ziet ons. En hij noemt ook deze gemeente vanavond een gouden kandelaar. Een gouden kandelaar. Waarom goud? Omdat Jezus Christus voor ons als gemeente het werk heeft volbracht. En in hem bent u goud. Niet omdat wij zo mooi versierd zijn door onze goede daden. Maar puur en alleen omdat we getooid zijn met het kleed van Jezus Christus. Daarom is de gemeente een gouden kandelaar. En als de Heer Jezus dan een brief schrijft, dan schrijft hij geen hele lange brief. Maar dan vinden we de Heer Jezus eigenlijk zoals we hem altijd kennen. Kort en bondig. En toen ik mijn opleiding deed, toen kreeg ik communicatieles. En kregen we een camera op ons gericht. En ik weet nog heel goed, we moesten een rolspel doen van een slecht nieuwsgesprek. En ik zat aan tafel en ik was de directeur en ik moest iemand ontslaan. Was gewoon een klasgenootje, maar... Wat we moesten leren tijdens een slecht nieuwsgesprek was direct komen met het slechte nieuws. Direct zeggen van, nou, ik moet jou nu ontslaan. Niet zeggen van, nou, ik vond je toch altijd wel een hele aardige jongen. En dat was allemaal wat je afgeraden kreeg tijdens een slecht nieuwsgesprek. Maar de Heer Jezus doet het niet. Hij komt straks wel met een slecht nieuws, maar hij begint met een compliment te geven. Waar hij trots op is, waar hij naar kijkt en dat hij van zegt, wauw. Hij zegt, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. De Heer Jezus begint hier met allemaal complimenten. En je mag gerust van me weten dat toen ik hier in de voorbereiding mee bezig was, dat ik echt ook aan jullie heb gedacht. Aan ons als gemeente. Als ik soms zie hoe met een klein clubje we zijn. En hoe we allemaal bezig zijn om te dienen. De één altijd in de keuken, de één met zondagschool, de ander met de crashdienst, de ander met de biemendienst, de ander die pakt de stofzuiger beet. We zijn altijd allemaal bezig. We zijn altijd allemaal ingespannen bezig. En de ene probeert er elke donderdagavond bij te zijn als we evangeliseren. En de ander doet dit en de ander speelt aan de piano. En we zijn allemaal bezig. En ik weet zeker dat de Heer Jezus daarvan zegt, ik ken je inspanning. Ik ken je werken. Ik zie hoe je bezig bent om mijn huis te proberen te bouwen. En hij zegt als het ware een dikke pluim. Goed zo, ga zo door. Hij vindt het fijn als we ons voor hem inspannen. Hij vindt het fijn als hij kijkt naar de gemeente van Efeze dat hij zegt, u kunt slechte mensen niet verdragen. Jullie zijn altijd bezig in de gemeente om te kijken van, hij doet zich wel heel voornaam voor en hij doet zich vroom voor. Maar je bent aan het kijken van, is dat wel echt waar? Je kijkt naar zijn leven en je prikt er doorheen. Goed zo, zegt de Heer Jezus, ga daarmee door. Want zij die zich gewichtig voordoen en net doen alsof zij geestelijk leven hebben en het niet is, kijk daar doorheen. En kijk of dat het waar is in hun leven wat zij zeggen. Ontmasker hen. Dat heeft de gemeente van Efeze gedaan. En de Heer Jezus prijst hun daarvoor. En u heeft moeilijkheden verdragen. En u hebt volhard. Daar wanneer het moeilijk was, daar wanneer er allerlei strijd of aanvechting was, u heeft volhard. En u bent de naam van mijn gemeente hierin waard. Als de Heer Jezus liefdevol ziet en benoemt wat hij mooi vindt en wat hij fijn vindt, dan kan het ook haast niet anders dat hij ook zegt, maar ik heb tegen u. Ik heb tegen u, vers 4, dat u uw eerste liefde heeft verlaten. Nou, hier zijn heel veel mensen die hier ook een uitleg over hebben gegeven. En ik heb hier heel lang over nagedacht. Echt wel een aantal weken ben ik hiermee bezig. En ik denk wel dat ik er echt een Bijbels antwoord op gevonden heb wat dit werkelijk betekent. Kijk, als we iemand lief gaan krijgen, als we, nou, hier zijn best wel eens mensen geweest die verliefd zijn geweest. En ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat ik verliefd was op Hilma. Dan zit je helemaal in hogere sfeer. En dat raak je in heel je wezen. Dat raak je helemaal. En eigenlijk is het van dat je 's morgens opstaat. Hè, alles wat er gebeurt, het is allemaal alsof je op die roze wolk leeft. En het is allemaal leuk. En terwijl je eet, je denkt aan haar. En is dat wat de Heer Jezus bedoelt van de eerste liefde? Een soort van die verliefdheid, dat alles wat de ander deed, het was altijd goed. Ik denk niet dat dat bedoeld wordt met de eerste liefde. We weten dat het Grieks 3 woorden voor liefde heeft. En het eerste is eros, wat wij kennen als erotiek. Het tweede is philia, de gemeente van Philadelphia. Dat is eigenlijk de liefdegemeente. Wat staat voor broederliefde en agapeliefde. 3 verschillende woorden. En die erotische liefde, dat gaat niet diep. Dat is misschien liefde op het eerste gezicht, maar dat is ook liefde die zo weer kan breken. Denk aan die zoon van David, die verliefd werd op zijn halfzus. En hij deed er alles voor om zijn zus te krijgen. En toen hij ze eenmaal had, toen dumpte hij ze. Het was over. Hij had ze erotiek gehad en het was klaar. En broederliefde, nou, als Rotterdammer zouden we natuurlijk kunnen zeggen, hè, zoals Feyenoorders met elkaar omgaan, hè, broeders, als kameraden. En het is leuk, want ze horen bij dezelfde club, maar het heeft geen diepgang met elkaar. Maar de Heer Jezus die heeft hier het woord agape gebruikt. En het woord agape liefde, dat staat ook wel bekend als het woord van de liefde van Jezus die hij had voor zijn gemeente. Liefde die zichzelf volledig had overgegeven. Onbaatzuchtig. De Heer Jezus had niks van zichzelf lief, maar had zijn gemeente lief. Hij heeft zich lief gehad tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Dat is de liefde die de Heer Jezus bedoelt. Als we de eerste liefde hebben verlaten, dan is dat niet die verliefdheid, die roze wolk. Maar dan is het die diepe, intense liefde die alles overgeeft. En wat ik vanavond zeg, mogen jullie van mij allemaal vergeten, maar als jullie deze zin maar meenemen. Dit is de belangrijkste zin die ik vanavond ga zeggen. Als je Jezus lief hebt, geef je al het bestaan van eigen recht op. En zeg je, Heer Jezus, ik heb geen rechten meer, maar u heeft het recht in mijn leven. Dat is de liefde waar het over gaat. Dat is de liefde die de Heer Jezus in ons zoekt. Dat we alles van onszelf aan hem overgeven en zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is de liefde waarmee Jezus ons heeft lief gehad. En dat is de liefde die hij in ons wil leggen, zodat wij hem lief hebben. Alles van de wereld, alles van onszelf, achter ons. En de liefde van Jezus eerst. Eigenlijk kunnen we vers 5 er helemaal bij betrekken. Wij hebben met nummertjes en we hebben teksten, maar eigenlijk is die brief aan één geschreven. En hij zegt dan als volgende, bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal de kandelaar van uw plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. Kijk, ik heb aan het begin gezegd, we weten heel veel van de gemeente van Efeze. En laten we daarom met elkaar kijken naar Handelingen 19. We weten dat Paulus 3 keer in Efeze is geweest. En 1 keer een periode van minstens 2 jaar. Waarschijnlijk misschien nog iets langer, maar hij is in ieder geval 2 jaar lang in Efeze geweest. En dat kunnen we lezen in Handelingen 19 vers 10. En daar staat geschreven, en dit gebeurde 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. 2 jaar lang is dus Paulus in Efeze. En op het moment dat Paulus daar 2 jaar is, dan gebeurt er iets bijzonders. Er waren 7 zonen van Skeva, kunnen we lezen in vers 13. En dat waren duivelsbezweerders. Nou, wat zijn duivelsbezweerders? Dat zijn mensen die zich bezighouden met magie, met toverij. Of met andere woorden, die houden zich bezig met de geestelijke wereld die voor ons onzichtbaar is. Ja, even goed vasthouden. Ze houden zich bezig met de geestelijke wereld die niet zichtbaar is. Nou, op het moment dat die 7 zonen bezig zijn om hun toverkunsten uit te spreken, dan denken ze van, wauw, die Paulus die doet machtige dingen, want er werden zelfs zieken genezen door de zweedoeken van Paulus. Daar was Paulus helemaal niet bij betrokken, maar... En wat deden ze? Ze gingen iemand bezweren bij de naam van Jezus die door Paulus gepredikt werd. En wat staat er dan geschreven? Vers 14... Maar die boze, vers 15, die boze geest antwoordde en hij zei, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord, maar wie ben jij? Kijk, dat is mooi, hè? Die tovenaars die werden compleet ontmaskerd. Hè? En ze verdienden waarschijnlijk vermogens met hun bezweringen en met hun toverskunsten, maar de duivel die legt ze zo bloot. En dat vind ik eigenlijk ook het prachtige van het Rijk der Duisternis, die strijdt soms gewoon tegen zichzelf. Hè? Die weet soms niet eens waarin die zelf spreekt. Hè? Als het Rijk der Duisternis slim had geweest, hadden ze het bedekt. Maar dat konden ze niet, want de naam van Jezus, daar kan niet mee gespot worden. En dit gebeurde niet voor niks in de gemeente van Efeze, of in Efeze zelf. Dit gebeurde met een doel. Want wat gebeurde er? Vers 17. En dit alles werd bekend, zowel bij Joden als Grieken die in Efeze woonden. En de vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Kijk, dat is opwekking. Dus er gebeurt iets, een beroering van de Heilige Geest. En mensen komen, ze gaan geloven en ze gaan hun zonde belijden. Denk aan wat we laatst hebben gehoord van broeder Dissel. Maar er gebeurde nog veel meer. Ze kwamen niet alleen hun zonde belijden, ze kwamen ook hun zondige leven verbranden. Dat lezen we in vers 19 en 20. En ze hadden allemaal toverboeken. Ze hadden zich daar echt vreselijk in verdiept in die toverskunst en ze hadden daar boeken over. Nou, boeken waren in die tijd bijzonder en zeldzaam en duur. Vooral ook omdat bijna niemand kon lezen en omdat ze allemaal met de hand geschreven moesten worden. Maar de waarde van die boeken, vers 19, kwam uit op 50.000 zilverstukken. Dat is echt een gigantisch vermogen geweest. Hè? Wij zouden misschien wel spreken over 1 miljard of zo. Echt een gigantisch vermogen. Maar wat heeft de gemeente van Efeze gedaan? Wat was hun eerste werk van de Heer Jezus? Ze verbranden alles wat niet bij Jezus hoorde. Ze hebben het gedumpt en ze hebben gezegd, Heer Jezus, het hoort niet bij u en we doen het echt uit ons leven weg. En ze deden dat op zo'n manier dat ze het niet zomaar in de prullenbak deden, maar ze deden het verbranden. Ja, hou dat goed vast. Ze houden het niet meer vast, maar ze bekeren zich ervan. Hou dat vast. Als we kijken naar de brief aan Efeze. Ik had net gezegd van de Efeziërs hielden zich bezig met de onzichtbare geestelijke wereld. Dan gaat Paulus aan de gemeente van Efeze heel bijzonder te werk. En hij gebruikt bijzondere woorden die we alleen maar lezen in de, aan de brief van Efeze. Hij zegt namelijk in vers 3 van hoofdstuk 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hier gaat hij eigenlijk het juiste beeld laten zien van de geestelijke realiteit voor een christen. En hij zegt het volgende, jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dus hij zegt niet van, die geestelijke wereld is er niet. Maar hij laat ze zien wat de werkelijke geestelijke wereld is als christen. Dus als christen hoef je je niet meer bezig te houden met toverkunsten en met magie, met duivelsbezwering en allemaal dat soort dingen. Nee, maar je bent gezegend in Christus Jezus met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En ik wil daar eventjes de nadruk bij leggen, bij die hemelse gewesten. En dat lezen we ook in hoofdstuk 2, vers 5 en vers 6. U bent met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. Dus de Statenvertaling die zegt daar. U bent met hem mede gezet in de hemel. Dus met Christus ben je door de doop begraven. Je bent met hem opgestaan in een nieuw leven. En toen Jezus opvoer, heeft hij ons meegenomen en heeft hij ons gezet in de hemelse gewesten. Dat is onze positie. Dat is het feit van het kindschap van God. Gezet ver boven alle overheid en ver boven alle macht. En elke kracht die zich verheft tegen de kennis van de Heer Jezus, daar bent u boven gezet. En ik zal nooit vergeten dat er een dominee was, ik zal zijn naam wel kunnen noemen, dominee Simons, die zei, de Heer Jezus heeft ons DNA meegenomen naar de hemel. Ja? Het hoofd is er al. Alleen het lichaam is nog beneden. Zo is het. Dat is het feit. En wij zijn in Christus gezet in de hemel. Ja? Oké, dan gaat hij nog één ding in hoofdstuk 6. Grijpt hij daar nog één keer op terug over de geestelijke wapenrusting. En dan zegt hij van, joh, strijd de goede strijd van het geloof. Neem de hele wapenrusting aan, zodat je kunt staan op de dag van verzoeking, op de dag van verleiding, tegen de overheden en tegen de machten en tegen de geweldhebbers van deze eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus hij zegt niet, die onzichtbare geestelijke wereld bestaat niet. Hij zegt nee, dat is er wel zeker. En voor een kind van God is dat in het licht, is dat gezet ver daarboven met Christus. En tegelijkertijd zegt hij, we hebben wel die strijd te strijden tegen die kwade geestelijke wereld, hè, waar ze zich vroeger mee bezig hadden gehouden. En als je dan bedenkt waar Efeze zich voor hun bekering mee bezig hadden gehouden, dan is het bijzonder om te lezen dat Paulus hier eigenlijk op toe gaat spitsen en hier onderwijs over gaat geven om het goede beeld hiervan te weergeven. Dan gaan we terug naar Openbaring 2, vers 5, en dan gaan we de tekst beter begrijpen. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u. De hoogte waarvan je gevallen bent, dat is, u bent met hem gezet in de hemelse gewesten. Onttrek je je daar nou van? Door de eerste liefde, door de liefde voor hem die je eigenlijk achter je gelaten hebt. Bedenk dan, je bent met hem gezet in de hemel. Zou je die plaats dan willen ruilen door een plekje hier op aarde? Door macht, of eer of door positie? Zou je die plek met Jezus willen verruilen door te beroemen in wat jij gedaan hebt? Jouw kracht en jouw inspanning? Terwijl het gewoon niets anders was als genade dat God jou de kracht daarvoor gaf. Dat kan zo zijn, hè? Dat je zo vol van passie bent en tegelijkertijd eigenlijk de Heer Jezus uit het oog verliest en zegt, ik doe dit en ik zet me in voor de gemeente en ik doe altijd de koffiedienst en ik doe altijd de deurdienst en nou noem alles maar op. Ik evangeliseer en eigenlijk de eerste liefde voor de Heer Jezus verlaat. Die niet meer alles van jezelf achterlaat en Jezus dient. Bedenk dan van welke hoogte je gevallen bent. Je bent met hem gezegend met alle geestelijke zegeningen. De Heer Jezus reikt je alles aan en hij geeft je alles. En hij zegt, dat wil je toch niet verliezen. Bekeer je daarom. Bekeer je daarom en doe je eerste werken. Nou, wat was het eerste werk van de gemeente van Efeze? Ze verbranden hun oude leven. Alles wat bij hun oude leven hoorde, bij hun oude levensstijl, hebben ze moeten verbranden. En Heer Jezus, ik ben echt van mening dat hij hierop teruggrijpt. En dat hij zegt, doe je eerste werk. Doe datgene weer wat je als eerste voor mij deed. Door alles in je leven achter je te laten en je weer helemaal op mij te richten. Toch? Zo niet, dan kom ik spoedig en ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen. We hebben net de ruïnes gezien, hè? Er is niet veel meer van over. Efeze is een ruïnestad geworden. Dus als de Heer Jezus zegt, bekeer je, want ik ga de gemeente of ik ga de kandelaar wegnemen, dat is de gemeente, dan doet hij dat ook. We hebben het gezien, er is helemaal niks meer van over. En het huidige Turkije, dat is een en al moslim. Ik wil niet zeggen dat er geen christenen meer zijn, maar van die gemeente is niks meer over. Dus als wij als gemeente van Rotterdam, als aanbiddingscentrum Rotterdam, voort willen bestaan, dan moeten we ons bekeren. Dan zeg je, misschien word je wel moe van. Misschien denk je, moeten we ons nou weer bekeren? We hebben ons toch al bekeerd. En misschien zeg je wel, ja, ik ben bekeerd en ik was al bekeerd toen ik sowieso oud was. Nee, de Heer Jezus vraagt ons elke dag opnieuw, bekeer je tot mij. En leg al je eigen rechten af. En dien mij. Heb mij met een agape liefde lief. Niet met een verliefdheid. Zo van, oh ja, we zingen in de gemeente en we zingen een heel mooi lieflied. En we zijn allemaal helemaal blij en hè, de emoties komen op. En je zegt weer, ja hoor, Heer, ik hou van u. En je zingt het met heel je hart, ja hoor, Heer, ik hou van u. Vervolgens kom je de straat op en dat gevoel is weg en je liefde is ook weer weg. Dat is verliefdheid. Als verliefdheid niet overgaat in een diepe agape liefde, dan is het helemaal geen liefde. Dan is het geen liefde. Als u zich niet bekeert, dan neem ik de kandelaar weg. Dat kan ook zijn dat het in je eigen persoonlijke leven zo is. Dat als je je niet bekeert, dat de Heer Jezus zegt, ik neem als het ware het licht uit je weg. Ja? Jij bent ook de gemeente van de Heer Jezus. Jij bent daar compleet onderdeel van. En daarom is ook vandaag aan de gemeente van de Heer Jezus Christus de boodschap van bekering zo hard nodig. En dan gaat de Heer Jezus nog één ding zeggen. Maar dit hebt u voor. En voor staat bij mij schuin gedrukt. Dus dat betekent, dat staat er eigenlijk niet. Dus eigenlijk staat er letterlijk, maar dit hebt u. En ik denk dat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Dit doe je goed. Dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. En het is mooi om te lezen dat de Heer Jezus hier zegt. De werken van de Nicolaïten. En als we kijken naar vers 15 van hoofdstuk 2. Dat is de brief aan de Pergamum. En daar zegt de Heer Jezus in vers 15... zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Daar was de leer van de Nicolaïten nog verder doorgedrongen in de gemeente. Daar waren er mensen die zich aan de leer van de Nicolaïten verbonden hadden. Maar hier zegt die Heer Jezus, jullie hebben de werken van de Nicolaïten haten. Die haten jullie. Dus daar was het nog niet zo diep doorgedrongen. Nou zeg je misschien van, ja, wat zijn dan die Nicolaïten? Nou, daar is de Bijbel niet heel erg duidelijk over. Het staat maar twee keer in de Bijbel en dat is hier in vers 6 en in vers 15. Maar bijna alle mensen die commentaar geven op Nicolaïten, en ik heb er best wat over zitten opzoeken en wat over zitten lezen, maar eigenlijk komen ze allemaal terug bij een aantal dingen en die wil ik met jullie benoemen. Nicolaïten zouden Joden geweest kunnen zijn, Joden of mensen die zich verbonden hadden aan de Joodse leer, dus heidenen die Jood waren geworden. En die zeiden van, joh, weet je, je bent uit genade gered en het maakt allemaal helemaal niet meer uit wat je doet. Je kan gewoon doen wat je wil. De Heer Jezus heeft al je zonden betaald aan het kruis van Golgotha en wat je nu doet, dat maakt helemaal niet meer uit, want je bent gered. En je kan nu echt doen wat je wil. Je mag gewoon alles doen, je mag al je lusten naleven en het maakt echt niet uit. Nou, wat zegt Paulus daarvan? Mogen we ons uitleven? Hij zegt, volstrekt niet. Zouden we ons uit mogen leven zodat de genade van de Heer Jezus toeneemt? Volstrekt niet. Wat de leer van de Nicolaïten ook geweest zou kunnen zijn, was de leer van Bileam. Wat was Bileam? Bileam, die was ingehuurd om het volk van Israël te vloeken door de koning Balak. Maar Bileam kon niet vloeken, want de Heer legde een zegen op zijn mond. Enkel zegen sprak hij over Israël uit. Maar Bileam was heel listig. Hij zag het grote geld aan zijn neus voorbij gaan. En dat was zo'n listig plan. Hij zei tegen koning Balak, hij zegt, weet je wat je moet doen? Hij zegt, je moet een feest maken naast het legerkamp van de Israëlieten. Hij zegt, dan moet je mooie schaars geklede vrouwen neerzetten. Hij zegt, je gaat een heel groot feest. Hij zegt, die Israëlieten die zullen komen. Hij zegt, die zullen voor je vrouwen vallen. Hoererij bedrijven. En Bileam wordt altijd vereenzeldigd met de leer van Izebel. De geest van Izebel die niets anders was dan hoererij en het uitleven van het seksuele leven. En de Heer Jezus zegt, dit hebben jullie voor. Dit hebben jullie. Dit hebben jullie goed. Dit doen jullie goed. Dat jullie die leer van de Nicolaïten haten. Dat jullie hun werken haten. Want die haat ik namelijk ook. En daarom wil ik vandaag ook echt tegen iedereen zeggen. De lusten van ons vlees, die behoren we te haten. Welke lust het ook is. Of dat het een verlangen is om te beroemen in je eigen werken. Al is het verlangen naar wat voor zondige verlangens ook. Leg het achter je. Stop het in het vuur. Bekeer je ervan. Zodat de kandelaar blijft branden. Zodat op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, hij hier een gemeente vindt waar het licht brandt. Een gemeente vindt waar we maagdelijk rein zijn voor de Heer Jezus. En hij zegt het als volgt, vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs staat. Laat hij die oren heeft horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik moet zelf denken aan de laatste preek die ik hield over Petrus, toen ik voor de kinderen was begonnen en zei van, horen en doen. Ik denk dat jullie het allemaal nog wel weten, hè? De Heer Jezus die zegt het over die man die zijn huis bouwt op de rots, die vergelijk ik. Wat zegt hij daarvan? Nou, iemand die dat doet, die hoort mijn woord en die doet mijn woord. Dus als we vandaag willen horen wat de geest tot de gemeente zegt, tot ons als geheel, maar ook tot ons persoonlijk, dan hoort daar ook gehoorzaamheid bij. Dat we doen wat hij zegt. En als hij zegt, tegen je bekeer je, dat we ons ook bekeren. En dan zegt hij, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, te midden, die midden in het paradijs van God staat. Wie overwint. En weet je wat ik zo prachtig vind? De Heer Jezus, die zegt niet van, En nou moet je zo gaan strijden dat jij de overwinning behaalt. De Heer Jezus zegt, ik ben de overwinnaar. Blijf in mij en ik in u. En in hem, ik meen Romeinen 6 of Romeinen 9, ben je meer dan een overwinnaar. En voor degenen die er dinsdag niet bij waren, wil ik dat nog een keer zeggen. Dinsdag op de bidstond heb ik iets gezegd over niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Toen zei ik, altijd kijken met twee ogen naar de Heer Jezus. En altijd dicht bij het kruis blijven, rondjes lopen om het kruis. De plek waar vergeving is, de plek waar liefde is, de plek waar alles is wat we nodig hebben voor onze ziel. En altijd kijken met twee ogen naar de Heer Jezus. Dan zien we in hem dat hij is voor ons geworden tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid en tot verlossing. In hem hebben we alles wat we nodig hebben. Kijk, en als we met één oog naar de Heer Jezus kijken en met één oog naar de wet, dan zeggen we elke keer, ja, hier het volbrachte werk, maar hier ben ik gestruikeld en hier ben ik gevallen. Of als we met één oog kijken naar de Heer Jezus en met één oog naar onszelf, dan zeggen we, hier vallen we en daar struikelen we. Of we zeggen van, kijk eens hoe goed ik dit doe en hoe goed ik dat doe. Nee, we moeten met twee ogen altijd naar de Heer Jezus kijken. En blijf ook met twee ogen naar de Heer Jezus kijken, zodat je niet faalt in het kijken. En in hem heb je alles. Want hij is alles. Hij heeft alles volbracht. Hij is de wijsheid. Hij is de rechtvaardigheid. Hij is de heiliging en hij is de verlossing. 1 Korinthe 1 vers 30 staat dat geschreven. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. En hierin wordt de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En zo kun je vrucht dragen door in mij te blijven. Dat is reizend naar de dag dat de Heer Jezus terugkomt. In hem blijven. In zijn liefde blijven. En telkens weer leven uit het volbrachte werk. Telkens weer leven uit zijn overwinning. Dat is niet mijn overwinning. Dat is niet iets waar ik me op kan beroemen en zeg, kijk eens wat ik gepresteerd heb straks op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Kijk eens, Heer Jezus, hoe goed ik overwonnen heb. Nee, dan buigen we en dan hoeven we alleen maar te zeggen, dank u Jezus. U heeft het voor mij gedaan. En dan zegt hij het volgende. En dat vind ik iets, dat bemoedigt me zo. Als je overwint, als je in mij blijft, dan zal ik geven dat je mag eten van de boom des levens. Die boom die eigenlijk stond in het paradijs. In het paradijs stonden twee bomen. De boom van de kennis, van goed en van kwaad. Waar Adam van gegeten had. Waarvan de Heere God had gezegd, je mag daarvan niet eten. En op het moment, stel je nou eens voor dat Adam van die boom had gegeten en hij had ook van de boom des levens gegeten. Dan had de zonde in eeuwigheid voortgeduurd. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, of God heeft gezegd, ik zet een engel voor de hof en bij deze boom kunnen jullie niet meer komen. Want ik wil niet dat de zonde eeuwig voortduurt. Ik wil dat de gerechtigheid eeuwig voort gaat duren en ik wil dat de gerechtigheid gaat overwinnen. En de gerechtigheid heeft overwonnen aan het kruis. Dat is Jezus. En zo kunnen we eeuwig leven ontvangen. Door Jezus. En hij zegt, wie overwint, ik zal hem geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs staat. Dat is je eindbestemming. Daar waar Jezus is. Alles en in allen. Dat is onze toekomst. En dat vind ik ook heel mooi. Hij geeft hier een beeld. Hij zegt, jullie mogen eten van de boom des levens. De afgoderij die daar bedreven werd. Door die afgod Diana, die werd vaak afgebeeld met een dadelblad. En zeiden ze van, nou, zo'n dadelblad, dat is genezend en dat is helend. En allemaal hocus pocus om dat dadelblad. Heer Jezus schuift hier alles mee aan de kant eigenlijk. En die zegt van, joh, weet je, straks is er een toekomst voor jou. En daar kan je eten. En die bladeren zullen zijn tot genezing. En daar zul je alles vinden wat je nodig hebt. Eeuwig leven. Maar, zegt hij erbij, hij drukt het op je hart. Bekeer je. En doe je eerste werken en blijf in mij. Zo ontvang je overwinning. En zo reis je naar de toekomst met mij. De toekomst waar ik je tranen zal afwissen. De toekomst, 1 Korinthe 13. Waar we hem zullen kennen zoals we gekend zijn. Wauw. Wauw. Hij kent het getal van onze haren. Zijn tranen zijn bekend bij hem. Hij heeft ze geteld en hij heeft ze in een fles bewaard. Zo gaan we hem kennen, zoals hij ons kent. Dat is liefde. Dat is pure liefde. Van Jezus naar ons toe. Dat hij het behoud voor ons voor ogen heeft. En niet onze verdoemenis. Misschien denk je weer een woord van bekering. Misschien komt het pijn in je neus uit. Maar als de Heer Jezus ons aanspoort tot bekering, dan is dat niets anders dan pure liefde. En pure bewogenheid over ons leven. Want ik ben ervan overtuigd dat als wij het leven leven zoals Jezus het bedoelt, dat we een veel heerlijker leven als dat we de lusten van ons vlees naleven. Als dat we leven en we alles doen wat de wereld ons voorhoudt. En die tijd, die wordt steeds spannender. Tijd wordt steeds spannender. Als je kijkt naar wat er allemaal gaande is, D66 met nieuwe wetsvoorstellen. Hè? Nou, het zou zomaar kunnen zijn, we hebben het er met de oudste vergadering maandag nog over gehad. D66 die wil een wet dan mag je niet meer tegen een homo zeggen van joh, je kan bevrijd worden. Want dat zou schadelijk kunnen zijn en zijn emoties zouden, nou, noem alles maar op. Hè? En als we dit zouden zeggen dan, en we zouden het op YouTube zetten. YouTube kan er zo een ding op zetten op alles en... Als ze woorden gezegd worden, kunnen ze het zo uitfilteren. Ze staan de volgende week, staan ze hier binnen. He? Je mond wordt gesnoerd. Maar de Heer Jezus die vraagt van ons, blijf staan voor mijn waarheid. Blijf in mij. En blijf staan voor mij. En dan geven we ook licht. Dan zijn we zout van de aarde. Niet zout wat smakeloos is. Maar dan proeft de wereld aan ons dat we zout zijn. Dat we smaak hebben. Dan geven we licht. Dan zijn we een licht boven op een berg die door iedereen gezien wordt. We zijn geen licht als we meegaan met de wereld. We zijn geen licht als we met alles meebewegen in de wereld. En meedoen met de wereld. Maar we zijn het licht als we in hem zijn. Als we onze eerste werken doen. En liefde voor Jezus hebben. Agape liefde. Alles van onszelf achterlaten. En alles voor Jezus over hebben. Amen.